Goedemiddag, Natasja. Deel 2 van Wat doet een vertrouwenspersoon?
Ja, dat klopt. Goedemiddag, Marion.
Ja, dan is het maar compleet, hè? We kwamen er de vorige keer achter dat het eigenlijk 2 hele uitgebreide onderwerpen zijn waarvan het beter is om het eventjes in 2 te hakken. Dus de vorige keer hebben we de rol van de vertrouwenspersoon in ongewenste omgangsvormen besproken. En vandaag gaan we ons bezighouden met integriteitskwesties. En dat is veel meer de zakelijke... Ja, het is allemaal de zakelijke omgeving, maar ja, ik heb het idee dat dit minder soort van emotioneel is. Dat dit meer over wetten gaat en regelgeving en hoe hoort het eigenlijk?
Ja, klopt inderdaad. Het is vaak een wat kouder begrip, integriteit. En het is eigenlijk toch best wel... heeft het wel wat verschillende dingen dan de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Dus ja, er zijn wel wat verschillen en het is goed, denk ik, om daar wat meer op in te zoomen vandaag.
Ja, lijkt me helemaal goed. Dus wat gaan we doen? We gaan het hebben over integriteit. Wat is het? Hè? Waarom is het zo cruciaal voor de organisatie, voor de medewerkers? En wat is de rol van de vertrouwenspersoon? Want daar gaat dit uiteindelijk over. En hoe kun je als medewerker integriteitsschendingen melden zonder je zorgen te maken over de repercussies? Daar is in het maatschappelijk debat is daar natuurlijk veel over gezegd. We kennen een aantal hele bekende klokkenluiders die enorm aan het kortste eind hebben getrokken. Dus daar is sindsdien gelukkig veel in veranderd. Ik hou van definities, hè? Dus laten we eens beginnen met een definitie. Wat is nou integriteit in dit verband?
Dat is eigenlijk een karaktereigenschap of een manier van doen van mensen, of ze zich wel aan de regels of de normen en waarden houden binnen wat er afgesproken is, of onderling of binnen organisaties. Je kan er een hele zakelijke definitie aan geven, maar het gaat er eigenlijk gewoon kort door de bocht om van: hou je aan de regels en hou je aan de afspraken, of vul je die zelf op een andere manier in?
Ja.
En denken we daar allemaal hetzelfde over?
Ja, precies. Ja, en het gaat er ook vooral over: zijn mensen niet vatbaar voor omkoping en manipulatie? Met andere woorden, kan je die integriteit in de lucht houden?
Ja, dat klopt. Want wat jij belangrijk vindt en waar jij je grenzen trekt, dan rek ik die grenzen misschien juist nog wel even een stukje verder op. Is ook de vraag van: hoe integer ben je zelf? Ik ga er eigenlijk altijd van uit dat ik best wel integer ben. Maar als ik heel eerlijk ben, heb ik ook wel eens zo'n geel post-it blokje meegenomen naar huis om hem daar te gebruiken. Ja, dat is eigenlijk ook niet zo integer.
Nee, gelukkig gaat dat helemaal nergens over, maar daar begint het natuurlijk wel mee, hè?
Ja,
ik heb altijd het voorbeeld van vroeger, in de tijd dat we nog losse suikerzakjes voor de koffie, en dat ineens, toen als de grote vakantie aankwam, ineens die suikerzakjes weg waren of minder waren. Dat iedereen dacht van: waar zijn die suikerzakjes nou? En dan gingen ze de suikerzakjes mee op vakantie.
Ja.
Het gaat over niet zoveel, maar het is een enorm glijdende schaal natuurlijk.
Ja, dat klopt. En we hebben met elkaar, zijn er gewoon regels die we met elkaar hebben afgesproken, waar we ons aan gaan houden. Nou, je kan ze echt wetten gaan noemen, maar er zijn vaak ook best wel ongeschreven regels van: nou ja, dat doe je gewoon niet. Maar ja, die zijn voor een ieder anders in te vullen.
Ja, horen daar ook de interne geschreven en ongeschreven regels binnen organisaties bij?
Ja, ik denk dat je dat best wel zo kan zeggen. Kijk, op het moment dat je met elkaar iets afspreekt, zo gaan we het doen, dat leg je vervolgens niet vast. Dan zijn het ongeschreven regels. En stel, er komt een nieuwe collega een organisatie in en die weet dat niet. En die doet misschien dan wel heel andere dingen. En die neemt wel weer de suikerzakjes mee.
Ja, dat doen we hier niet. Wij nemen hier geen suikerzakjes mee. Dat doen we überhaupt niet, nee. Maar oké. Okay. Wat voor soorten integriteitsschendingen zijn er eigenlijk?
Nou, er zijn verschillende soorten integriteitsschendingen. Je kan denken aan machtsmisbruik, fraude, corruptie, misbruik van informatie, verspillingen van overheidsgeld bijvoorbeeld. Als je aan machtsmisbruik denkt, kan je denken dat iemand zijn of haar positie gebruikt om er zelf beter van te worden. Hm. Dus er zijn verschillende voorbeelden van.
Ja, ja. Wat wordt er bedoeld met misbruik van informatie?
Nou, denk aan aandelen. Dat je met voorkennis aandelen koopt of verkoopt. Okay. Omdat jij toevallig al iets gehoord hebt. Dat je bijvoorbeeld... Hè, we hebben het laatst nog gezien, als we even in voetbaltermen gaan denken. Dat er kwam een directeur bij Ajax. En die had net vlak ervoor aandelen verkocht of aangekocht. Ja, dat is dan niet zo handig. Hè? Dan misbruik je informatie.
Dat is misbruik van informatie. Ja, precies. Ja. Ja, wat je al zei, hè, om er zelf beter van te worden. Dat is waar het over gaat. En nou zijn er verschillende gradaties in die integriteitsschending. Wat is de zachtste vorm?
De zachtste vorm noemen ze een onregelmatigheid. Onregelmatigheden zijn eigenlijk dingen die niet per definitie expres gebeuren. Dus het kan zijn dat je onbedoeld iets doet wat eigenlijk niet mag binnen de organisatie. Bijvoorbeeld een fout in een declaratie heb je gemaakt. Dat heb je gedaan in goed vertrouwen, omdat jij denkt dat het zo hoort. Maar achteraf is dat niet goed en moet je het eigenlijk aanpassen. Maar je wist het niet van tevoren.
Dus als ik een suikerzakje in mijn handen heb en ik ben aan het praten met iemand en ik wil dat suikerzakje kwijt en ik stop het in mijn jas, dan zou dat bij een onregelmatigheid kunnen horen.
Ja, dat zou inderdaad een onregelmatigheid zijn. Maar stel dat je dat suikerzakje wel bewust in je zak stopt om het mee te nemen, dan kan het een integriteitsschending worden. En dan ben je dan weer een stapje hoger.
Ja, oké. Dat is blijkbaar de volgende laag.
Dat is de volgende laag. Dat zijn bewuste schendingen van de normen en waarden die zijn afgesproken, of de regels die zijn afgesproken binnen een organisatie.
Dus dat zijn echt misstanden, hebben we het dan over, denk ik, hè?
Ja, dat klopt. En als je dan eigenlijk weer een stukje verder gaat, dan heb je integriteitsschendingen die het maatschappelijk belang beschadigen. Die zijn dus nog weer een stapje ernstiger. Dan praat je wat meer over dan een suikerzakje meenemen, hè? Dan denk je over maatschappelijk belang. Dus dat betekent dat er meerdere mensen last hebben van de schending die jij gepleegd hebt.
Als ik alle suikerzakjes weghaal, dan hebben al mijn collega's er wel last van.
Ja, dat klopt. Dan gaat dat in het kader van suikerzakjes natuurlijk wel heel veel om dan over het maatschappelijk belang te praten. Maar ik denk als je me in die gradatie pakt, dan zit je inderdaad wel goed.
Ja, we zitten op, als we het hebben over integriteitsschendingen, dan hebben we het meer over het achterhouden van informatie over die aandelen of voorkennis om geld mee te verdienen, dat soort dingen.
Ja. Ja, en dan echt corruptie, machtsmisbruik, het bewust achterhouden van informatie. Ja. Dus echt het stukje bewust iets doen, hoort hierbij.
Oké. En dan hebben we nog een derde laag, nog een ergere stap.
Ja, dat is een misstand, noemen ze dat. Dan is er echt schade met maatschappelijk belang, dus schade aan het maatschappelijk belang. Of ze praten over schade aan het unierecht. En het unierecht wordt mee bedoeld, dus regels die binnen de Europese Unie zijn afgesproken. Dus dan kan je denken aan de volksgezondheid wordt geschaad, of het milieu, of witwaspraktijken, productveiligheid. Dus echt ernstige schendingen zijn dat. Ja. Je praat over schendingen van organisaties binnen de Europese Unie, die dan zeg maar integriteitsschendingen zijn binnen de Europese Unie. Stel een bedrijf aan een Nederlandse rivier die loost per ongeluk giftige stoffen in de rivier. Ja. En houdt dat achter.
Ja.
Dan heb je echt te sprake met een ernstige misstand.
Oké. Dus dat is een misstand. Ja. Want het raakt het algemeen belang. Het raakt unierecht.
Ja, het achterhouden.
Het achterhouden ervan. Ze willen er ook steeds weer zelf beter van worden. Hè? Want anders moeten ze boete betalen of dingen opruimen.
Ja.
Nou, we zeggen maar lekker niks.
Nee. Dus ja, als je bewust echt iets doet en het schaadt echt het maatschappelijk belang en het unierecht, dan is het een misstand.
Hebben we het over een misstand? Ja. Oké. Okay. Nou, dan hebben we het nu gehad over definities van wat is integriteit. We hebben daar wat voorbeelden van gehad. We hebben gezien dat er drie onderdelen van integriteitsschendingen zijn die steeds erger zijn. Onregelmatigheden, integriteitsschendingen en misstanden. Het zijn ook allemaal dezelfde woorden die steeds terugkomen. Er is ook een wet. Hè? We hadden net al eventjes over die klokkenluiders die echt enorm aan het kortste eind hebben getrokken en heel erg veel schade hebben ondervonden van het luiden van de klok. Ja, en daar klopt. Is een wet op gekomen.
Ja, de wet bescherming klokkenluiders.
Ja.
Die beschermt de mensen die meldingen doen van een integriteitsschending.
Ja.
Dus
Wat houdt het eigenlijk in?
Nou, dat mensen die een melding doen, die worden of ontslagen, of die worden benadeeld, of misschien hun leven zelfs wel niet zeker. Hè? Dat kan echt heel ernstige vormen aannemen. En die mensen en de mensen om die mensen heen, die worden onder die wet worden die beschermd. Dus dan kan je ook bijvoorbeeld denken aan een vertrouwenspersoon. Die wordt ook beschermd. Ook de anonimiteit van de melder wordt beschermd onder die wet.
Juist. Dus zowel de vertrouwelijkheid als de anonimiteit vallen onder deze wet en die worden daardoor gewaarborgd.
Ja, dat klopt.
Dus de vertrouwelijkheid en anonimiteit van de melder, welke dat dan ook is. Want hier komen we in de verschillen terecht tussen de rol van de vertrouwenspersoon, ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon integriteit. He, want je zou denken dat het allemaal hetzelfde is, maar dat is niet helemaal waar.
Dat klopt.
Want wat is de rol van de vertrouwenspersoon eigenlijk in dit proces van die integriteit?
Ja, nou het eerste stukje, hè, dus het opvangen van de melder, die is eigenlijk hetzelfde als bij de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Dus ook het begeleiden daarvan, dat is een taak die je ook hierin als vertrouwenspersoon doet.
We beginnen gewoon met kom maar eens even praten.
Juist, dat. Dat is toch wel het allerbelangrijkste. Daar begint het allemaal mee.
Dat lijkt me wel, ja.
Ja, en stel dat de melder ook inderdaad echt een melding wil gaan maken van de integriteitsschending, dan ga je de melder helpen van oké, welke trajecten kan ik lopen? Waar kan ik melden? Je gaat ook sparren met de melder. Wat kan ik doen? Je kan een informeel pad doen, je kan een formeel pad gaan lopen. En je gaat de melder ook ondersteunen tijdens het proces, door bijvoorbeeld mee te gaan naar gesprekken. En als het nodig is, kan je de melder doorverwijzen naar een externe organisatie. Nou, daar heb je nog denk ik best wel veel overlap met de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Maar wat hier in deze ook wel van belang is, is dat je namens de melder kan melden. Dus je kan als vertrouwenspersoon plaatsvervanger worden voor de melder om een anonieme melding te gaan doen bij het Huis van Klokkenluiders.
Oh, wat is het Huis van Klokkenluiders?
Nou, het Huis van Klokkenluiders is waar eigenlijk de meldingen van de integriteitsschendingen binnenkomen, waar ze onderzocht worden en waar eventueel vervolgstappen genomen worden.
Oké. Oh, ja. Dus daar is een aparte instantie voor.
Daar is een aparte instantie voor, ja.
Laten we eerst eventjes blijven bij die melding. Hè? Want de melder die kan dus melden, maar de vertrouwenspersoon kan ook anoniem melden.
Die kan als voor de melders, dus je kan als een soort plaatsvervanger zijn daarin.
Ja, oké.
En daarmee, dat is wel echt een essentieel stukje wat anders is dan bij de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.
Ik begrijp het.
Ja.
Dus je helpt de melder als persoon, je helpt de melder om wegwijs te worden in wat kan er nu gebeuren, wat zijn je mogelijkheden en je kan daar ook iets in doen. En dat is al meer als de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, want daar ben je echt op de achtergrond, ben je alleen maar steun en toeverlaat voor de melder en verder mag jij eigenlijk als vertrouwenspersoon niks doen.
Ja, dat klopt. Dus eigenlijk ga je net even een stukje meer mee in het proces met de melder. Kijk, de melder kan natuurlijk ook gewoon zelf melden. Hè? En dat kan hij ook anoniem doen als hij dat wil. Daar zijn mogelijkheden voor. Maar de vertrouwenspersoon kan ook namens de melder melden.
Ja. Ja, okay.
En dan heeft de vertrouwenspersoon ook eigenlijk nog een extra rol. Want dat betekent dus dat je best een hele poos betrokken kan zijn bij een bepaalde kwestie, omdat je eigenlijk namens de melder acteert in de hele kwestie.
Ja, dus je hebt eigenlijk een uitgebreidere rol in deze context.
Ja.
Ja, oké. Wat zijn eigenlijk de verplichtingen van de werkgever in deze? Want we hebben het nou de hele tijd gehad over de melder en over wat de rol van de vertrouwenspersoon is een beetje. Maar wat zijn nou de verplichtingen van de werkgever?
De werkgever moet zorgen dat hij een duidelijke procedure heeft. Daarin moet duidelijk staan welke misstanden er gemeld moeten worden, wie de onafhankelijke functionarissen zijn om de meldingen te onderzoeken en ook waar men kan melden. Dat kan binnen de organisatie zijn, maar het kan ook een meldpunt zijn buiten de organisatie.
Wat kan dan zo'n extern meldpunt zijn?
Die onafhankelijke functionaris, dat is ook een meldpunt. Onafhankelijk is altijd buiten de organisatie. Ze moeten een onafhankelijke functionaris aanstellen om de meldingen te onderzoeken. Dat staat in de wet en regels.
Oké, en dat is altijd iemand buiten de organisatie?
Ja.
Oké.
Ja. De werkgever moet ook zorg dragen dat de melder beschermd wordt. En dat zij ook de melder op de hoogte houden van wat zij doen met de melding. Dus gaan ze het onderzoeken? Hoe lang gaat dat duren? Dus niet dat een melder een melding heeft gedaan en vervolgens in onwetendheid blijft van wat er verder gaat gebeuren.
All right. Nou, we hebben het al gehad over de rol van de vertrouwenspersoon in het meldproces. Het is ietsje anders dan in gevallen van ongewenste omgangsvormen.
Je ziet hierin ook heel vaak dat het van belang is dat de vertrouwenspersoon hierin onafhankelijk kan handelen. Als het echt een zware schending binnen de organisatie betreft. Dus vandaar dat het meestal ook een externe vertrouwenspersoon betreft. Dit zie je vaak niet belegd bij een interne vertrouwenspersoon.
Het lijkt me ook logisch, want het lijkt me heel ingewikkeld om interne vertrouwenspersoon te zijn en dan met dit soort zware zaken, met je collega's, dat lijkt mij heel ingewikkeld.
Nee, het lijkt me ook zeker niet wenselijk. Nee.
We hebben het al gehad over het huis voor de klokkenluiders. Ze doen advies en ondersteuning. Ze hebben een afdeling advies en ze hebben een afdeling onderzoek, dus dat zijn hun grote poten. Maar zij zijn ook zo'n extern meldpunt. Hè? Net als die onafhankelijke functionaris, zijn zij een extern meldpunt.
Ja, je kan inderdaad bij hun melden, advies vragen en vragen om ondersteuning.
En dat is als het interne proces niet voldoende bescherming biedt. Hè? Dus wanneer zou je... Ik stel me zo voor dat je wel intern kan melden als de organisatie mee wil werken. Maar goed, dan moet je dan ook eerst maar achter zien te komen.
Ja, dat is natuurlijk echt zo'n misstand. Hè? Als het een klein dingetje is, dat is echt die gradatie. Dan kan je natuurlijk intern kijken naar een oplossing. Maar op het moment dat je het echt hebt over, neem even dat lozen van vergif in de rivier. Ja, dan ga je dat niet kijken of je dat intern kan oplossen als dat bewust gebeurt. Ik denk dat je dan wel richting het huis van de klokkenluiders... gaat.
Hé, meneer de directeur, je bent niet echt lekker integer bezig, hè?
Nee. Wat doen al die vaten daar in het water?
Wat heb ik gezien vannacht om 4:00?
Ja,
nee,
precies.
Niet goed. Wat zie ik hier op mijn log staan? Dat is een nare situatie. Dus dit gaat wel over dusdanig ernstige zaken dat het heel fijn is om echt een grote, sterke externe organisatie voor dit soort zaken te hebben.
Ja, dat is zeker. En ook het maatschappelijk belang. Hè? Als het echt meerdere mensen schaadt, dan is het ook goed dat zulke organisaties er zijn.
Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Hoe kunnen... dit is best een complex geheel van regels en dingen die er gebeuren. Het is ook, denk ik, moeilijk. Wat kunnen organisaties doen om die integriteit te waarborgen?
Ik denk dat je als organisatie heel duidelijk moet zijn. Zorg ook dat je de procedures goed op schrift zet. En dat ook iedereen weet binnen de organisatie wat de afspraken zijn. Dus wat doen we wel en wat doen we niet? Is het inderdaad oké om een suikerzakje mee te nemen? Of hebben we heel duidelijk afgesproken dat we dat niet doen? En... dat ook echt iedereen dan ook weet, ik mag geen suikerzakje meenemen.
Ja. Dus eigenlijk zeg je, er moet gewoon een integriteitsbeleid komen.
Ja, er moet een integriteitsbeleid komen en ook heel duidelijk daarin omschreven van oké, stel je voor, je ziet wel wat gebeuren, wat zijn de stappen die je kan nemen en bij wie kan je het melden?
Ja.
En ook heel duidelijk in dat beleid moet staan welke vertrouwenspersoon ze kunnen raadplegen.
Ja.
Op het moment dat ze het echt even zelf niet meer weten.
Ja, precies. Dus Er zou een gedragscode moeten zijn die dat beschrijft. En er zou ook een meldprocedure beschreven moeten zijn in dat integriteitsbeleid. En als laatste van wie hebben wij binnen deze organisatie als vertrouwenspersoon beschikbaar voor jullie? Zijn er interne vertrouwenspersonen? Wie zijn de externe vertrouwenspersonen? En hier kan je de informatie vinden.
Ja, dat klopt.
Nou, dat lijkt me helemaal goed. Is iedere organisatie eigenlijk verplicht om een integriteitsbeleid te maken?
De wetgeving is bezig om aangescherpt te worden, maar voor nu geldt het sowieso organisaties die meer dan 50 mensen in dienst hebben, dus eigenlijk vanaf 50 mensen, is dit verplicht om te hebben. Maar het is natuurlijk sowieso te adviseren voor elke organisatie om... Nou ja, al ben je met een organisatie die vrij klein is, stel je bent met 10 mensen, ga er eens met elkaar over zitten en ga het eens met elkaar op papier zetten. Van wat vinden wij belangrijk? Hoe zien wij integriteit? Wat willen we wel, wat willen we niet? Duidelijk afspraken maken. Ja. Dus ik denk eigenlijk dat het voor elke organisatie belangrijk is.
Ik denk dat het heel belangrijk is dat je het er een keer met elkaar over hebt. Hoe willen wij dit nou eigenlijk? Als jij te dicht bij mij staat bij de koffieautomaat, dan hoef ik dat nog steeds niet leuk te vinden. En als jij suikerzakjes meeneemt, dan denk ik als mens met mijn eigen integriteit van dat is niet oké wat ik jou daar zie doen. Dus wat geldt hier? Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ja, dan kan je een integriteitsbeleid van 1 A4'tje hebben, maar dat is ook oké.
Ja, als dat voldoende is, hè, dat moet dan in de praktijk inderdaad uitwijzen. Maar besteed er wel aandacht aan. Kijk, op het moment dat mensen niet weten wat wel en niet oké is, dan gaan alle dingen door elkaar heen lopen. En ja, dan gaan mensen op elkaar letten of ze zien dingen gebeuren. En ja, als diegene dan denkt van nou ja, ik laat het maar. Ja, dan gaan dingen steeds groter worden. En ja, dan weet je als management misschien niet eens meer wat er binnen jouw bedrijf gebeurt. Ja, en dan worden de schendingen misschien wel steeds groter.
Ja, en dan is een conflict zo geboren natuurlijk.
Ja, zeker. Ja.
Dus,
en dat is schadelijk voor de organisatie. En dat
ja, dat is niet fijn.
Nee,
en dan krijg je allerlei dingen waar mensen weer naar elkaar gaan kijken. En nee, doe maar niet. Heb het erover. Ga lekker met elkaar zitten en maak een integriteitsbeleid. Wat wil je wel en niet voor elkaar? Dat lijkt me gewoon helemaal goed.
En als je er niet uitkomt met elkaar, kan je altijd de hulp van een vertrouwenspersoon inschakelen.
Ja, precies. Precies. Ik denk dat we de hele tour gehad hebben van vertrouwenspersoon in de integriteitskwesties. Denk je niet?
Ja, dat denk ik ook. Ja, het is een taai begrip, maar het is wel belangrijk.
Nou, het is ook taai, omdat je misschien denkt als gewoon mens, gewoon hardwerkend, integer mens, wat we allemaal denken dat we zijn. Als er ineens dit soort dingen opkomen, dan moet je ook wel een beetje weten wat er aan de hand is. Dus,
En iedereen krijgt er vroeg of laat in waarschijnlijk op een hele kleine manier best wel mee te maken.
Ja, precies.
En dan hebben ze de podcast geluisterd en denken ze, oh, nou, dat bedoelden ze dus.
Ja, nou, misschien dat kan helpen. Hebben wij ook ons steentje bijgedragen.
Ja, precies.
Nou, zullen we nog eventjes samenvatten wat we gehad hebben, hè? We zijn begonnen met, hè, zoals ik al zei, we zijn begonnen met een definitie. We hebben gekeken dus wat het is, wat voor soorten er zijn. Dat er 3 lagen zijn die oplopen in ernst. We hebben het gehad over de wetbescherming klokkenluiders. Dat klokkenluiders, mensen die melden in zijn algemeenheid, want dat zijn klokkenluiders, dat die beschermd worden in anonimiteit en vertrouwelijkheid. Dat de rol van de vertrouwenspersoon iets anders is dan de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon kan meer betrokken zijn, dat hoeft niet. De melder mag het gewoon zelf doen, maar kan. De vertrouwenspersoon mag anoniem melden voor degene die een melding wil doen. En dan hebben we gekeken naar de verantwoordelijkheden van de werkgever, wat die hierin moet doen. De rol van de vertrouwenspersoon in het meldproces hebben we gehad. En we hebben gekeken naar het externe punt voor melding. Dat is het Huis voor Klokkenluiders, een apart instituut om deze zaken te behandelen.
Ja, en ook je kan ook altijd bij het Huis van Klokkenluiders terecht om advies te vragen. Dat is misschien ook wel goed om nog even als laatste
te melden.
Nog even te melden.
Ja, zeker. Ja. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat organisaties hun medewerkers ondersteunen in het melden van misstanden en het faciliteren van een veilige meldprocedure. Ja, als je in een chemische fabriek bent die loost op een rivier en dat stiekem doet, dan zal dit misschien niet in de prioriteiten zijn. Maar de meeste mensen deugen, dus laten wij er ook van uitgaan. Ja.
Ja.
En ik denk dat mensen, en dat is wel een oproep die wij natuurlijk ook doen, mensen die twijfelen of ze niet weten of iets integer is of dat het wel kan, of ga naar een vertrouwenspersoon, ga het gewoon vragen. Dan kan je overleggen, dan kan je gewoon met je zorgen ergens heen en dan kan je daar je twijfels neerleggen. En dan hoor je het vanzelf verder wel.
Helemaal klopt. Ja, helemaal goed.
Mooi. Natasja, dank je wel.
Ja, jij ook, Marion.
En volgende keer gaan we weer andere leuke dingen doen.
Zeker.
Laten we eens gaan kijken of we een voorbeeld kunnen vinden van iemand die in de praktijk hiermee bezig is. Die in de praktijk bezig is met integriteit. Wat vind je daarvan?
Ik denk dat het een heel goed idee is. En ik begin zelf wel te denken van waar, denk ik, als vertrouwenspersonen heel mee te maken hebben, is mensen die een functie of rol binnen de HR vervullen.
Dat is ook een mooi onderwerp. HR zit overal in de organisatie, dus die heeft er zeker ook mee te maken.
Ja.
Helemaal prima. Dank je wel.
Tot de volgende keer.